Radio 1. Sven Spijbroek. Interne keuken. Ten huize van Sanne de Wilde.
Goedemorgen, welkom bij de zomerversie van Interne Keuken. Het is een soort van roadtrip geworden. Ik ga 2 maanden lang bij de mensen thuis op bezoek aan hun keukentafel zitten, koffie drinken, taartje eten en naar hun verhalen luisteren. Zoals vandaag bij Sanne de Wilde. Dat is een jonge persfotografe die voor de Volkskrant vooral de hele wereld rondreist. Ze heeft ook een aantal heel fascinerende eigen fotoprojecten gedaan. Prachtige dingen echt. Ik weet eigenlijk niet hoe het komt dat ze nooit eerder in Interne Keuken te gast is geweest. Maar goed, dat heb ik dus onlangs goed gemaakt. Hey, met Sven.
Hey.
Hallo.
Tweede verdieping, ik zal de deur openzetten.
De derde, hè?
Tweede.
Oké.
Okay.
Jo, merci. Lange gang door. En de deur staat open. Daar alles vegen. Klop. Dan maar binnenlopen, hè. Hallo, ik kom voor Sanne, de Wilde.
Nee.
Die ging de deur openzetten.
Ah, nee.
Dat zit ik verkeerd. Oh, excuseer. Ik ben terug weg. Mijn excuses. Tweede had ze gezegd.
Ah, nee, deze is het eerste.
Dat is nog het eerste?
Deze is nog het eerste.
Ah, want ik had 2 trappen gezien en die dacht...
Nee.
Nog eentje nog.
Oké,
sorry voor het storen.
Oké, daar.
Lijkt me anders ook een sympathieke mens. Om mee te praten.
Nog 2 paar schoenen in Madrid, waarvan 1 paar dat me prima zit. En soms denk ik neem de trein om weer eens in Madrid te zijn. Er staat een zak met wasgoed in Parijs, waarin een hemd, dat mis ik voor geen prijs. En soms denk ik stap eens op en haal die zak met wasgoed op. Ik heb ook nog een koffer in Berlijn, maar ik weet niet meer wat de inhoud wel kan zijn. En soms denk ik, weet je wat ik doe? Ik ga eens naar die koffer toe. Maar ja, Madrid, Parijs, Berlijn, waar mijn schoenen en mijn hemd en mijn koffer zijn. Wat moet ik met die grote steden? Wat moet ik met die resten van een ver verleden? Die schoenen zijn beschimmeld en dat hemd is te klein. En die koffer, die zal wel niet te tillen zijn. Ach ja, Parijs, Berlijn, Madrid. Waar iemand anders met zijn voeten in mijn schoenen zit. Van dat hemd zullen ze wel een stofdoek maken. En die koffer, die doet tenslotte niets ter zake. Wat moet ik met die dingen? Ik blijf zitten waar ik zit. Ik ben bij jou, tabé, Parijs, Berlijn, Madrid. Waarvan 1 paar dat me prima zit. En soms denk ik neem de trein om weer eens in Madrid te zijn. Er staat een zak met wasgoed in Parijs, waarin een hemd, dat mis ik voor geen prijs. En soms denk ik stap eens op en haal die zak met wasgoed op. Ik heb ook nog een koffer in Berlijn, maar ik weet niet meer wat de inhoud wel kan zijn. En soms denk ik, weet je wat ik doe? Ik ga eens naar die koffer toe.
Boudewijn de Groot was dat in Parijs, Berlijn, Madrid. Goed, waar waren we? Enfin, niet waar ik moest zijn dus, verloren gelopen, maar dan toch de juiste verdieping gevonden. Het juiste appartement ook, dat van fotografe Sanne de Wilde, of van haar ouders, dag mevrouw, dag meneer gezegd, en dan uiteindelijk toch met Sanne aan de keukentafel beland.
De koffie pruttelt nog, mag dat?
Ja, graag. Ja, dan komt die straks. Zeg, Sanne, dit is het appartement van je ouders, hè?
Ja.
Is dat omdat je zo de wereld rondreist, dat je geen vaste plek hebt?
Ja, ik leid inderdaad een beetje een nomadisch bestaan. Dus ik heb op deze moment nu al net een plek in Amsterdam, maar ik ben daar ook de afgelopen 3 maanden bijna niet geweest. Dus dat is meestal een beetje een ontploffing. En daar staan nu spullen van mij en dat is wel mijn huis. Maar dat is toch nog niet helemaal mijn thuis. Ook omdat ondertussen alle stukjes die zeg maar mijn thuis vormen, die liggen in verschillende landen. Dus in die zin was deze geen neutrale plek, maar misschien dan de meest logische plek om af te spreken, omdat ik daarvan altijd zeker weet dat hij er is en dat hij er blijft.
Ja.
Alhoewel dat dit dus eigenlijk een nieuwe plek is, hè, want mijn ouders zijn net verhuisd uit het ouderlijk huis waar ik nog in de living geboren ben. Dus dat was heel lang mijn enige vaste plek waar ook al mijn spullen stonden. Dus ik reisde wel rond of zo en ik verplaatste en verhuisde.
Ja.
En dat was de enige zeg maar een beetje vaste waarde. En nu is dat hier, maar dan in kleinere oplagen. Hier zijn niet zoveel spullen van mij als in vorige.
Want ik vraag mensen om of ze wat dingen, spullen, hè, waar ze zich mee omringen in hun leven, bij elkaar kunnen sprokkelen. Maar hier is dat dus, ja, dan moeten we eigenlijk eerst de hele wereld afreizen.
Ja, bij mij is dat meestal alles wat in mijn chacos zit.
Dus dat is jouw leven.
Alles.
Oké, we maken jouw chacos leeg.
Ik heb altijd alles bij om op reis te vertrekken.
Ondergoed, tandenborstel, fototoestel, klaar?
Ja, mijn fototoestel heb ik hier nu niet mee, want dat is super zwaar. Ja. Dan neem ik niet meer overal mee naartoe, alleen als het moet.
Ja. Jouw meest recente project is begin van de zomer, hè? The Island of the Colorblind. Het heeft ook in de krant gestaan.
Mm-hmm.
Het is een eiland, hoe heet het precies?
Pingelap.
Oké.
Okay. Pingelap en Pompeii.
Oké, en dat is in de
Micronesië.
Ja.
Dus in de Stille Oceaan.
Midden in de Stille Oceaan. Daar wonen mensen waarvan veel van de inwoners zijn kleurenblind.
Ja, dus het verhaal is eigenlijk dat eind 18e eeuw is er een tyfoon over dat eiland geraasd. Dat is een piepklein eiland, een paar vierkante kilometer groot. En dat heeft de bevolking van het eiland, dus de Pingelapies, grotendeels eigenlijk uitgeroeid. Er waren heel weinig overlevenden. En een van de overlevenden was de koning. En de koning heeft eigenlijk het eiland herbevolkt, laat ik maar zeggen.
Zich zodanig voortgeplant?
Dus je zou ook kunnen zeggen dat bijna alle Pingelapies wel nog verband hebben met de koning of afstammen van die koninklijke lijn. Of in elk geval van een paar mensen die zeg maar de genetische pool bepaald hebben van het genetisch materiaal dat eigenlijk verspreid is onder de volgende generatie Pingelapies. En hij zou ofwel kleurenblind geweest zijn ofwel drager geweest zijn van het gen voor achromatopsie.
Maar door volgende generaties kleurenblind.
Ja, dus zeg maar ongeveer 4 generaties later begon dat zich echt te manifesteren. Dus er begonnen steeds meer eilandbewoners de wereld in grijstinten of in zwart-wit te zien.
Ja, en hoe zit het nu? Hoeveel procent van... Hoe groot is de bevolking?
Ja, het is moeilijk om daar een getal op te plakken. Een beetje gevaarlijk om daar een getal op te plakken. Omdat...
Een kwart, de helft, iedereen...
Ik denk dat de meeste mensen drager zijn, sowieso. Maar je moet natuurlijk... Beide ouders moeten drager zijn om het ook door te geven. En dan nog hoeven niet per se al uw kinderen achromaat te zijn.
Ja.
Een beetje hetzelfde als met albinisme bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En het is gewoon... Omdat dat normaal gezien, of zeg maar in de minder door de oceaan begrensde wereld, in Europa en zo, en in landen waar het de grenzen minder makkelijker te overbruggen zijn.
Ja,
minder, daar filtert je dat, er verdwijnt dat sneller.
Hè, dat raakt aangelengd, zeg maar, in de ganse bevolking. Zo,
ja, dan is
opgelost.
Dat 1 op 40.000 mensen, waar dat daar een heel, heel hoog percentage wordt.
Ja.
Omdat, als bijvoorbeeld het gezin waar ik verbleef, de Roberts, de grootvader had het. En samen met zijn vrouw heeft hij 4 kinderen gekregen, waarvan dat 3 het hadden. En bijvoorbeeld Jaylene, een van die dochters, alle 3 haar kinderen hadden het ook. Maar bijvoorbeeld haar broer, zijn baby, is niet achromaat.
Ja. Maar dus toch wel heel veel.
Ja.
Ja, is dat erg als je geen kleuren kan zien? Behalve voor verkeerslichten en dan nog, als je weet dat rood bovenaan staat en groen onderaan?
Er is soms een beetje de misvatting dat mensen met achromatopsie veel beter 's nachts zien. Dus dat die een hoog ontwikkelde night vision hebben. Uit mijn ervaring of de gesprekken die ik gevoerd heb, heb ik geleerd dat ze niet per se beter zien. Maar 's nachts is zien voor hun gewoon veel comfortabeler. Omdat ze hun ogen helemaal open kunnen houden en overdag verblind worden door dag en door zonlicht. Wat dat moeilijk maakt, ook als je niet bijvoorbeeld donkere lenzen hebt, zoals de mensen hier, dat ze constant met hun ogen knipperen en die dichtknijpen tegen het licht.
Mensen hebben donkere lenzen?
Dus achromaten in België en in Nederland, ik heb ontmoet, die hebben een soort heel donkere lenzen. Het ziet er heel speciaal uit, want iemand krijgt dan heel donkere ogen. Je ziet de pupil ook niet meer echt eigenlijk. Een beetje
een
zo...
Een soort zonnebril, maar dan als contactlens.
Ja, als contactlens. Ah, ja. En die houdt een heel deel van het licht tegen, waardoor dat zij veel normaler kunnen kijken, zeg maar, het licht kunnen verdragen. Ja. Omdat je inderdaad een soort zonnebril maar rechtstreeks op je oogbol draagt.
Ziet dat er niet een beetje heel griezelig uit? Zo?
Nee, ik vond dat wel mooi. Ja.
Zeg, dus
ik ben vooral blij voor hun.
Ja, absoluut. Dat ze een oplossing hebben. Dus jij hoort op een bepaald moment dat er zo'n eiland bestaat. Ver weg, andere kant van de wereld. En dan denk je, daar moet ik naartoe. Dat is lekker spannend, hè? Dus, want dan kom je eraan en voor hetzelfde geld.
Nee, maar ik moet zeggen dat ik echt ongelooflijk veel geluk heb gehad al de voorbije jaren. Omdat het meeste van zo'n project valt en staat bij de mensen die bereid zijn om je te helpen of niet. En ik heb gewoon veel geluk gehad dat ik heel vaak met de juiste mensen in contact kom die mij dan ook nog in huis nemen en soms zelfs tot familie maken of mij echt een thuis geven overal waar ik naartoe ga. En dat helpt ook in de praktische zin met maken van zo'n projecten. Als je echt verwelkomd wordt door mensen die dan ook beslissen om je echt te helpen, dan kun je heel veel samen.
Ja, geweldig. Dus je komt eraan en je zegt, goeiedag, ik kom... Ja, wat eigenlijk doen?
Nee,
het is niet zomaar foto's maken, hè?
Nee, ik heb echt op het laatste nippertje een vrouw gevonden die ik via YouTube, via iemand die gecomment had en die heb ik aangeschreven, die heeft mij dan weer gelinkt aan en zo is een beetje de kettingbrief op gang gekomen.
Ja.
En ben ik terechtgekomen bij een vrouw die gewoon helemaal begreep wat ik nodig had. En dat was echt mijn grootste geluk op dat moment, want die heeft mij dan ondergebracht bij de familie Robert, hè? Wat dan meteen eigenlijk het grootste deel van die familie is, zeg maar, het grootste deel van mijn boek geworden, denk ik. Een van die kinderen daar heb ik enorm veel mee samengewerkt en zo. Liggen mij allemaal heel nauw aan het hart, die mensen. Ja. En zij is mij komen ophalen toen ik aankwam. Hè? Dus dat is na een vlucht van Europa naar Amerika en dan via Hawaii en dan via 3 andere eilanden met de islandhopper. Uiteindelijk dat vliegtuig druppelsgewijs verdwijnt iedereen die naast u zat, want bijna niemand gaat tot het einde mee door. En toen ik daar dus uitstapte op dat piepklein luchthaventje, stond zij daar. En die legde zo'n bloemenkrans over mijn hoofd. Echt zoals de eilanders vroeger, of traditioneel mensen verwelkomen, met tranen in haar ogen. En die zei, ik ben zo blij dat je hier bent. Dus dat was ongelooflijk, ja.
Ja. En wat heb je daar gedaan? Je hebt foto's van die mensen gemaakt, en landschappen en zo. Gewoon foto's, zwart-wit foto's. En die laten inkleuren, hè?
En infraroodbeelden.
En infrarood, ja.
Dus ik heb een camera laten ombouwen naar infrarood, omdat ik eigenlijk tijdens het fotograferen zelf heel mijn idee van kleur op losse schroeven wou zetten. Dus ik heb een camera geconverteerd, een body, die dus licht dan anders gaat lezen en beeld anders in andere kleuren gaat weergeven. En ik had die niet kunnen uittesten voordat ik vertrok.
Okay.
Dus ik heb die voor het eerst gebruikt op het eiland, en ook pas daarna gezien... wat het resultaat ervan was. En er zat gelukkig heel veel roze in.
Waarom gelukkig?
Ah, nee,
Ik hou gewoon van roze. Maar wacht, dat was geen digitale camera dan?
Dat is een digitale camera.
Maar je hebt het resultaat niet kunnen zien daar.
Nee, hoe ik het begrijp, kunnen camera's eigenlijk vangen die sowieso infrarood op en eigenlijk bouwen ze een soort filters in die dat juist terug afschermen of buiten gooien, zeg maar. Mm-hmm. Omdat je normaal wilt je dat niet.
Ja.
Nu, ik wou dat wel.
Ja.
Dus ik heb in Engeland ergens... iemand mijn camera laten ombouwen en dan voor de eerste keer daarmee beginnen fotograferen op het eiland. In die zin wist ik niet wat het resultaat ging zijn. Was dat voor mij ook een verrassing. Ik had geen controle over die kleuren. Dus dat was belangrijk voor het proces van zelf het herontdekken van kleur ook in fotografie. En dan...
Want het is niet dat die mensen infrarood zien.
Nee, natuurlijk niet.
Het is gewoon om een idee te hebben. Ze zien iets anders en we weten niet wat het is.
Ja, en ik geloof wel dat... Kijk, als jij bijvoorbeeld naar een beeld kijkt, een foto van iemand met een felgele t-shirt, dan gaat dat felgeel onmiddellijk je aandacht trekken. En dan lijkt dat een van de belangrijkste kleurvlakken in beeld. Als je datzelfde beeld omzet naar zwart-wit, verdwijnt die gele t-shirt volledig. Dat wordt bijna een soort wit. Daar blijft niks van over. Dus wij worden ook wel vaak, zeg maar, afgeleid door kleur. Dus in die zin, denk ik...
Je blik wordt er naartoe gezogen.
Wordt er naartoe gezogen, ja. Dat lijkt voor ons zo essentieel. En voor hun worden natuurlijk, wordt de gradatie of de intensiteit of de dikte of de structuur van een bepaalde kleur wordt veel belangrijker.
Maar zien ze zwart-wit of zien ze andere kleuren?
Ze
of?
Zien grijs tinten, dus grijs alles tinten. Tussen wit en zwart.
Ja. En dan heb je die mensen ook gevraagd om zwart-wit foto's in te kleuren?
Dan heb ik achteraf samen gezeten.
Is dat een soort examen om te kijken, nee, weet je, nee, of de zee blauw? Nee. Want die hebben dan ook een kleurdoos, die zien ze ook alleen in grijs tinten.
Dus ik ben dan zo vals geweest om niet te zeggen welke kleuren waar zaten.
Slechte mens.
Ja, maar het was ook, eigenlijk was dat belangrijk, omdat je gaat heel snel zien dat mensen een soort van geconditioneerd worden om kleur te herkennen zoals wij dat zien, of zoals wij denken dat we dat allemaal hetzelfde zien. En dat wou ik niet. Want het is niet, het belangrijkste is niet hoe dat wij het zien, het belangrijkste is hoe dat zij het zien. Dus ik wou niet het inschilderen richting geven door hun aan te wijzen welke kleur ze konden gebruiken, want dat gaat niet over fout of juist. Dat is eigenlijk voor mensen met achromatopsie best een intieme ervaring om opnieuw dat schilderen, om te schilderen, iets dat ze vaak al niet meer hebben gedaan sinds dat ze kind waren. Ja. Omdat dat ook heel vaak het moment is dat ze voor het eerst geconfronteerd worden met het feit dat zij dingen dus anders zien. Want dan zit je op school en je kleurt of je maakt een tekening of een schilderij en dan zegt iemand tegen je, dat is verkeerd, hè? De zon is niet zwart.
Ja.
Maar waarom is dat dan verkeerd? Snap je? Dat is gewoon, ja. Je ziet het gewoon anders. En,
is dat dan zo dat groen een bepaald soort grijs is in hun ogen en dat ze dat kunnen herkennen in een kleurdoos?
Ja, dus heel veel van hen gebruikten de kleuren toch helemaal juist.
Ja.
Ik heb schilderijen met blauwe ogen en een jongen had een t-shirt aan met een zon die helemaal geel werd ingekleurd en zo. Dus ze beheersen de kleuren heel goed om ze niet te kunnen zien. Hè, dus mensen willen graag controleren wat ze niet kunnen controleren en ontwikkelen daar dan strategieën voor.
Ja. Zeg, en daar heb je geen foto's gemaakt. Hè? Er is een tentoonstelling van geweest, die loopt nog, denk ik.
Ja, het boek is voorgesteld in Arles, de eerste week van juli, op het fotofestival. En daar hebben we de tentoonstelling opgebouwd en de interactieve installatie, die ik eerst ontwikkeld had voor ITVA in Amsterdam en in New York heb tentoongesteld. En dat is eigenlijk een ruimte die ik gebouwd heb, waarin je kunt ervaren wat het is om kleur niet meer te kunnen herkennen. Dus de bezoeker wordt eigenlijk uitgenodigd om ook een foto van mij in te schilderen, maar in een ruimte die telkens van kleur verandert en op zo'n manier belicht wordt, dat je eigenlijk kleur niet meer kunt herkennen en een soort gedesoriënteerd wordt qua kleur.
Ja, het is niet alleen, het is gewoon geen zwart-wit bril die je opkrijgt.
Nee, je moet je eigen ogen gebruiken.
Ja, en je wordt knettergek doordat de...
Je wordt begeleid door een audio die het verhaal vertelt van het eiland. En pas als je de ruimte buiten stapt, kun je eigenlijk echt zien wat je gedaan hebt, wat je geschilderd hebt, welke kleuren je gebruikt hebt of gezien hebt.
Oh, wauw. Heb je dat zelf ook geprobeerd? Om je eigen foto in te kleuren?
Jawel, ik heb dat wel geprobeerd, helemaal in het begin. Maar ik heb natuurlijk die installatie... Alles roze. Nee, ik heb die installatie ontwikkeld, dus ik weet natuurlijk een beetje de trucjes. Of ik weet wanneer het licht gaat veranderen, is minder spannend. Het is spannend als je erin stapt,
ja.
Als je niet weet wat er gaat gebeuren. En als je door een soort analoge installatie opgezogen wordt door dat effect van... dat je eigen ogen eigenlijk een beetje misleid worden.
Ja. Zeg, je hebt dan die foto's gemaakt van die mensen en laten inkleuren en zo? Heb je die laten zien ook aan hen?
Nee, nog niet.
Durf je niet? Of is het, gewoon, praktisch?
Ik wil ze gewoon zo graag terug om die live te kunnen laten zien. Zo graag. Dus ik kan hun die beelden sturen. En ik moet dat misschien wel, want dat gaan nu toch beginnen uitlekken via Facebook en zo.
Mm-hmm.
Maar ik zou zo graag gewoon in levende lijven teruggaan en hun dat boek geven en gewoon die beelden laten zien.
Ja. En heb je enig idee hoe ze zouden reageren?
Ik maak niet altijd per se gemakkelijke beelden, hè. Dus ik weet niet of dat ze die allemaal zo mooi gaan vinden.
Ah, is dat zo? Dat ze gaan denken van, ik sta er niet goed op.
Ja, maar dat hebben mensen sowieso.
Foto's, hè? Ja.
Alleen, maar ik bedoel, het zijn misschien wel... Ik weet niet, soms een beetje ingewikkelde beelden in die zin dat er een heel specifieke sfeer in zit. Dat er ook bijna altijd iets gebeurt met de ogen, met het zicht. Dat er heel vaak het gezicht niet zichtbaar is. En dat krijgt ook iets een beetje onbestemd. En is voor mij ook een verwijzing naar heel die mythologie van half geest, half mens. Een mysterieuze, zo, het spirituele. Die verhalen op het eiland daar over geesten en de aanwezigheid van geesten, die zijn super aanwezig. Dat is nog heel, heel, heel vivid. Echt deel van hun dagelijks leven bijna. Dus dat zit er wel allemaal in. Ik weet gewoon niet of dat voor hun zo makkelijk te lezen... Allee, of gewoon, misschien hadden ze gehoopt dat ik gewoon heel blije foto's ging maken.
Die gaan denken, ik sta er zo spookachtig op.
Ja.
The Island of the Colorblind. Maar er is een boek van dus, hè? Mensen kunnen het kopen, hè?
Er is een boek van... Hannibal heeft er samen met bloed, zweet en tranen ingestoken om dat op papier te krijgen. En het is gewoon echt gedrukt en het bestaat.
never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. Only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain.
Was dat de versie van de Cool Train Quartet.
Sanne de Wilde, dat moet ik er af en toe bij zeggen, hè, want anders weten de mensen dat niet waar
ja,
we zitten.
Ja, want zo goed kennen ze mij misschien toch niet, hè?
Ja, je vraagt zich af, wie is die mevrouw
is
daar?
Dat
Sanne de Wilde. Jouw afstudeerproject als fotografe was The Dwarf Empire. Dat is over een pretpark met dwergen in China.
Mm-hmm.
Kan je daar echt dwergen gaan bezoeken?
Nee, want ondertussen mocht je helemaal niet meer binnen op de echte plekken. Dus je kunt daar geen kleine mensen bezoeken. Je kunt daar wel een kaartje kopen voor de show en die kleine mensen muziek en dansnummertjes zien opvoeren. Dus toen ik er naartoe ging, 7 jaar geleden, toen ben ik echt gewoon, heb ik echt mijn dagen bij hun doorgebracht in hun leefomgeving, heel dichtbij. En ondertussen...
Kleine bedjes, kleine deurtjes, kleine huisjes?
De deuren zijn gewoon groot.
Okay.
De bedden zijn wel klein.
Ja.
Ja.
Ik probeer me dat voor te stellen. Hè. Dus je bent student fotografie. Je gaat naar China. En je komt er binnen en zegt, hallo, mag ik deel worden van jullie leven?
Ja, dat doet je bij iedereen toch? Dat doet je ook bij mensen elke dag.
Dat doe ik nu ook eigenlijk. Hè?
Ja, dat doe jij ook bij mij en ik laat u toch binnen.
Ja,
ik ontvang u toch met open armen.
Ja, wel ja. En zo ging dat dus kinder ook met die dwergen. Of dachten die van, ja, lap, de zoveelste cameraploeg.
Nee, want ik was daar nog wel vrij in het begin. Dus die waren nog niet helemaal gesatureerd qua media, aandacht en bezoek.
Ja.
En dat is ondertussen wel zo, denk ik. Want de tweede keer dat ik ging, was het ook veel moeilijker om er binnen te geraken. Terwijl ik dacht, ja, ik ken hier iedereen. Ik wandel gewoon binnen.
Mm-hmm.
Maar het management was veranderd. En er zijn veel striktere regels over wat in beeld gebracht mag worden en niet.
Maar voor, het is dus een dorp eigenlijk... met een soort theaterzaal aan? Of hoe moet ik het mij voorstellen?
Staand podium. Dus het is echt een beetje pretparkachtig. Met zo'n neppe rotsen. En ergens een carousel die ik nog nooit eigenlijk heb zien draaien. Veel dingen die er een beetje zo verlaten en verwaarloosd bij lagen. En een podium inderdaad, met, zeg maar voor een berg, waar een kleine soort paddenstoelachtige huisjes stonden, waarin heel veel mensen dan het idee hadden dat die mensen daarin woonden. Maar eigenlijk verstoppen ze zich daar gewoon voor al de toeristen die aan hun mouw komen trekken om mee hun om de foto te gaan. Ik heb mij daar ook verstopt.
In een soort kabouter... Achtig
met die mensen.
Huisje.
Ah ja, ik was heel bij hun. En het boeiende aan dat project was ook dat toen dat ik in China aankwam en in dat park begon te fotograferen, ontdekte ik al heel snel dat ik eigenlijk totaal niet de vlieg op de muur kon zijn zoals een fotograaf.
Ah, nee.
Omdat ik blond haar heb en ja, roze kleren en die dragen mij er binnen wandelen als een
niet?
Soort... prinses, een lange prinses. En iedereen wou met mij op de foto. Zowel die kleine mensen als al die toeristen. Dus ik werd eigenlijk constant gefotografeerd. De rollen werden omgedraaid. En ik werd ook een foto-object.
Oké, okay, jij was een attractie.
Ik was een attractie. Dat maakte wel dat ik op een heel empathische manier op dat moment mocht meemaken hoe het voelt voor hun om elke dag gefotografeerd te worden en iemand zijn beeld gedwongen te worden elk moment van de dag. En in die zin bracht dat mij een ervaring wel heel dichtbij. Natuurlijk kan ik nooit voelen of meemaken wat dat zij meemaken, hè, maar...
Het lijkt me dodelijk vermoeiend.
Ja, maar altijd is engagement en je kwetsbaar opstellen dodelijk vermoeiend. En dat is wat dat je doet als je bepaalde projecten aangaat of als je bepaalde...
Maar ik bedoel je laten fotograferen de hele tijd?
Ja, maar ook gewoon zo'n dit soort verhalen maken of zo.
Ja.
Ik trek het even breder van... mensen moeten u binnenlaten, inderdaad. Maar jij moet ook mensen binnenlaten. Dus jij moet ook het risico nemen om elke keer opnieuw van uw geloof af te vallen, bij wijze van spreken. En uw perceptie en uw perspectief totaal om te gooien. Want natuurlijk, je kunt in eerste instantie over die plek denken als een beeld. En denken om dat in beeld te gaan brengen. Maar daar te zijn en dan dicht bij de mensen te zijn en met de mensen mee te leven en zo, verandert alles.
Ja.
En maakt elke ervaring of zo, of elke inleving veel zwaarder of zo, dan daar op afstand naar kijken.
Je kan geen afstand nemen, hè, want je zit daar, zelfs als je een paar uur per dag foto's zou nemen.
En je wilt ook geen afstand nemen. Nee, daarom doe je dit juist, om die afstand te verkleinen, om die te doen verdwijnen, om die afstand niet te nemen.
Ja. En dan moet je je inderdaad kwetsbaar opstellen, hè?
Mm-hmm.
En wat doet dat met een mens? Daar ganse dagen zitten?
Bij de Dwarf Empire?
Ja, die mensen hun leven delen.
Ik heb daar heel mooie ervaringen gehad. En ik denk mijn mooiste herinneringen zijn... met alle mensen, kleine mensen, naar de karaoke, naar KTV. Hè, want iedereen is er zot van in China. En samen karaoke zingen. En, ik vergeet snel... de vermoeidheid en het gewicht op mijn schouders. Dus ik doe dan door en ik dans dat eraf.
Ik probeer het nog even te begrijpen. Hè. Dus die mensen daar, komen die naar dat dorp? Is het een dorp? Moeten ze daar naartoe? Of is dat het vrij wil omdat ze daar werk hebben in een soort revue? Of hoe gaat dat precies?
Het wordt inderdaad geïnstalleerd als een soort dorp. En in een zekere zin is het dat, omdat die mensen daar effectief wonen op een paar meter afstand van de ingang waar je een ticketje koopt voor de show. Dus die mensen die brengen daar hun leven door. Hè? Want China is immens groot, dus die komen van over heel het land verspreid. Die kunnen heel weinig vaak naar hun familie, zien hun familie heel weinig. Dus de mensen waar ze mee samenwerken in dat park wordt hun familie. En in die zin zijn ze omringd door fysiek gelijkgestemde mensen die vaak dezelfde dingen hebben meegemaakt, die met dezelfde problemen kampen, op dezelfde manier zijn groot geworden. En in die zin is het een soort community. Is het een plek waar mensen samenleven, een huis delen, dat op bepaalde vlakken is aangepast aan hun grootte. Hè? Dus er zijn wel bepaalde aanpassingen gemaakt in het leefhuis, zeg maar. Qua trapjes zijn kleiner, bedden zijn klein. De plek om te koken is veel lager enzovoort. Langs de andere kant, in het pretpark zelf, wordt er heel weinig op hun maat gemaakt.
Daar is het op maat van de toeristen.
Daar is het op maat van de toeristen. Ja. En de show die ze opvoeren steunt totaal niet op hun talenten. Dat is ook niet op hun maat gemaakt. Dat is gewoon een beetje meer, ja, de kostuums die ze dragen ook niet. Ik bedoel, soms lopen die daar rond in een sneeuwwitje kleed of de mannen dragen prinsessenjurken en zo. Dat is allemaal nog niet het ergste. Het is gewoon, het is een heel dubbele invulling van een soort sociale voorziening. Er zijn gewoon heel weinig oplossingen voor hun in China. Dus in die zin heeft de oprichter ook gezegd van ik wil goed doen voor de kleine mensen en ik ga een plek voor hun maken waar ze veilig zijn. En in zekere zin is dat. Tegelijkertijd zijn ze heel onveilig omdat ze constant worden blootgesteld aan een voyeuristische blik van buitenaf die ook nog eens echt binnenkomt.
En die voorstelling, wat is het dan? Moeten ze dan een soort sprookjesachtig zang en dans iets doen? Of?
Ja. En er is ook een koortanser, maar dat is een grote man.
Okay.
Maar, en dat is wel mooi, dat zag ik onlangs in een stukje. Want iedereen stuurt mij altijd alles door wat er nu over gepubliceerd wordt. Mm-hmm. Kijk. En dan zag ik dat een van de kleine mensen nu van Isekaier, dat is de koortanser, leert om ook te koortansen. En dat vind ik mooi. En dan denk ik, ja, nu gaat hij ook iets doen waar dat hij echt zelf voor kan kiezen.
Ja.
En wat wel steunt op wat hij kan.
En daar is dus geen boek van.
Nee, pijnlijk, hè. Daar is een prachtig gouden boek van en dat is te duur om uit te geven.
Een gouden boek, zeg. En hoe komt het eigenlijk dat er geen boek van is?
Want ja, echt gewoon geld.
Ja.
Ik heb gewoon daar geen geld voor. En het is moeilijk om daar geld voor te vinden. Kijk, ik investeer heel veel in...
Maar verdien je geld door een boek te verkopen?
Ja, nee, niet echt.
Nee, is het echt?
Nee. En in de fotowereld nu mocht je al blij zijn als je iemand vindt om je boek uit te geven. En dan nog een uitgever die niet aan u vraagt om heel de productiekosten te dragen. Want dat is nu echt schering en inslag. Nee.
Zeg Sanne, ik heb een probleem. Ik kom bij mensen thuis op bezoek en dan vraag ik waar ze
waar is die taart eigenlijk? Ging je geen taart meepakken?
Ja. ik dacht, oh, ga ze het merken?
Natuurlijk merk ik het. Nee. Ik dacht, je komt hier met zo'n roze suikertaart. Nee?
Wel, ik moet eerlijk bekennen. Twee redenen. Eén, ik was te laat.
Die taart
laat.
Is al op vanmorgen.
Nee. Ik heb ze niet zelf opgegeten. Maar ik heb me laten vertellen dat je onder andere vegetariër bent.
Ik doe heel hard mijn best.
Ja, voilà. En heel, heel duurzaam en eerlijk probeert te eten.
En taart komt in verpakking en daarom dacht ik, nee, ik doe het niet.
Ik weet niet. Ik begon plots heel erg te twijfelen en schrik te hebben. En denk, nooit maar nu hoor ik hebben. Dat een suikertaart...
Nooit bang zijn. Okay. Nee. Ik vind zo mooie taarten zalig, maar te veel suiker niet zo lekker, maar... Nee, je mocht u natuurlijk... Ik wil heel graag... Ik doe gewoon mijn best. Maar mijn best doen klinkt soms ook nog zo miniem dat ik zeker niet andere mensen zou veroordelen voor wat ze wel of niet kunnen doen.
Nee, maar als dus, het nu mijn roze suikertaart was gearriveerd, dan had je die met plezier opgegeten.
Of dan had ik er met plezier naar gekeken. Nee, ik had ervan genoten.
Fotografen, hè? Altijd visueel.
Altijd visueel. Je ogen groter dan je buik. Ik heb heel weinig last van meningen over andere mensen en andere mensen beoordelen of veroordelen voor wat ze niet of wel doen. Ik wil alleen maar graag motiveren dat iedereen zijn best doet of zo. En ik wil heel graag zelf beter mijn best doen. Dus ik probeer van vlees af te blijven en ik probeer mij zo bewust mogelijk te zijn. Langs de andere kant is dat compleet verwaarloosbaar, omdat ik zoveel vlieg voor mijn werk. En dat is iets wat ik op deze moment moeilijk kan wegcijferen of kan laten. Dus compenseer ik door heel rond te wandelen met bamboe, bestek en plastic potjes en een roze theethermos en...
maar ja, ik eet zo... roze theethermos voor het milieu?
Ah ja, gewoon, dan heb ik nooit plastieke flesjes.
Ah ja, oké, ça va. Ja.
Dus ik heb altijd mijn eigen drinken en zo. Ja, en altijd, ja, ja. Je moet gewoon dingen hebben om te vullen en zo. En als je dan onderweg moet eten en zo, wat ik bijna al een tijd doe, dan heb je dingen die ze kunnen vullen. En dan hoef je niet telkens die verpakking.
Ja. Oké, ik zal eraan denken. In het vervolg breng ik een tupperware doos met een taart.
Ja. En gelukkig zitten we hier bij mijn ouders. Hè. De frigo is altijd vol. Ja. Dus als jij zin hebt in iets...
Oh, dan gaan we straks in de frigo van ouders plunderen. Dat is een dag.
Interne keuken. Ten huize van Sanne de Wilde.
Ja, wij gaan naar Sint-Anneke. Ja, wij gaan naar Sint-Anneke aan het mooie Scheldestrand. En zijn we op Sint-Anneke. En zijn we op Sint-Anneke, rapotten wij in zand. We snoepen chocolade en drinken limonade. We gaan ook pootje baden, want dat vinden wij plezant. Ja, wij gaan naar Sint-Anneke. Ja, wij gaan naar Sint-Anneke. Tandeke aan het mooie Scheldestrand. Als zondags heel mooi weer is, dan wil papa eruit. Dan zegt hij, allee mannen, kom vooruit. Dan nemen wij de schuppen en ons kabasje mee. En onderweg zingt die er met ons mee.
Ja, wij gaan naar Sint-Anneke. Ja, wij gaan naar Sint-Anneke, dat mooie Scheldestrand. En zijn we op Sint-Anneke. En zijn we op Sint-Anneke, rapotten wij in zand. We snoepen chocolade en drinken limonade. We gaan op bootje baden, want dat vinden wij plezant. Ja, wij gaan naar Sint-Anneke. Ja, wij gaan naar Sint-Anneke, dat mooie Scheldestrand.
Daar is een tijd van spelen en ook een tijd van gaan. En onze pa die zegt, nou is het gedaan. Wij moeten vroeg gaan slapen, goed leren in de klas. Ik wou dat alle dagen zondag was. Dan gaan we naar Sint-Anneke. Dan gaan we naar Sint-Anneke aan het mooie Scheldestrand. En zijn we op Sint-Anneke. En zijn we op Sint-Anneke, rapotten wij in zand. We snoepen chocolade
en drinken limonade.
Wij gaan ook bootje baden,
want dat vinden wij plezant.
Ja, wij gaan naar Sint-Anneke. Ja, wij gaan naar Sint-Anneke aan het mooie Scheldestrand.
Aan het mooie Scheldestrand.
Naar Sint-Anneke was dat van Bobbiaan Schoepen. En daar is een hele goede reden voor. Want ik zat dus met fotografe Sanne de Wilde aan de keukentafel te praten over alles wat ze mooi en bijzonder vindt en zo. En een van die dingen is Radio Minerva.
Voor de mensen die niet van Antwerpen zijn, wat is Radio Minerva?
Radio Minerva.
Kunnen we het opzetten? Wie weet is het nu Minerva? Ja, dat is altijd.
Oei, maar ja. Oh, maar dan moet ik ook bekennen dat ik dat, niet, dat ik dat altijd zo gewoon lukraak zoek door aan het knopje te draaien en dat ik dan niet de nummer...
Anders moeten we het straks proberen.
Ja.
Ja. Straks eens kijken. Radio Minerva, van op het Sint-Annekenstrand in Antwerpen.
Ja. Mijn papa is geboren in Congo, maar dan opgegroeid op Sint-Anneke. Hè? En de familie van mijn mama in Limburg noemde mij altijd Sanneke van Sint-Anneke. Maar voor de rest is dat gewoon... Radio Minerva is, als ik de grens overrij, als ik naar Nederland kom, dan begin ik aan dat knopje te draaien en dan zoek ik tot ik Radio Minerva heb gevonden. Ik vind dat prachtig. Ik vind dat echt een performance. Ik vind dat bijna theater ook, maar op een heel echte manier. En daarom is dat goud waard, vind ik. Omdat dat mensen zijn die dat doen, ik denk ook vaak vrijwillig.
Ik denk het wel, hè.
Ja.
Voor de mensen die het niet kennen, het is...
Als
je ernaar zoekt, het is in het plat Antwerps en het zijn crooners.
Ja, maar ja, ik zou niet zo... de muziek zou ik niet zo in één hokje duwen, omdat die spelen gewoon heel veel, heel goede oude jazz. En in die zin ben ik, heb ik wel veel nostalgische liefde voor dingen die niet van mijn tijd zijn.
Ja.
Maar die spelen ook heel veel Billie Holiday en zo. Die spelen gewoon heel veel van de heel mooie klassiekers in heel veel verschillende versies. En vaak ook in versies die ik zelf nog niet ontdekt heb.
Mm-hmm.
Die spelen ook veel van de Lindy Hop muziek, waar heel veel jonge mensen nu terug op dansen, hè. Radio Moderne, op de Gentse feesten. Zelfs op Tomorrowland is er een...
Is er een Lindy Hop tent?
Is er een Radio Moderne tent waar je Lindy Hop zou worden? Dan zal ik misschien ook nog even meer. Ik denk ook wel... Ik heb... Kijk, dialect is ook iets dat verdwijnt. En dat vind ik soms... Sommige veranderingen zijn voor mensen moeilijk om te aanvaarden. Of sommige dingen zijn zo wat triestig dat die verdwijnen. En wil je misschien nog heel even aan vasthouden. En voor mij, ik blijf... praten zoals ik praat, ook in Nederland, ook al verstaan heel veel mensen mij niet. Maar echt Antwerps kan ik niet. Dus iedereen zal meteen horen dat ik van Antwerpen ben in België. Maar echt Antwerps dialect kan ik niet.
Ja.
Ik ken die woorden wel een beetje of zo, maar...
Je zou niet kunnen presenteren op Radio Minerva.
Hmm.
Want het is echt plat Antwerps, hè?
Het is heel plat Antwerps, ja.
Ja.
maar dat is zalig, vind ik. Ja, ik denk gewoon dat ik... Voor mij is wel een beetje... Er zijn een paar dingen die je zo binden aan het land waar je vandaan komt. En Radio Minerva is voor mij misschien wel een van die dingen dat ik gewoon terughoor en kan genieten van dat dialect en van iets dat je herkent en dat deel van je uitmaakt. Misschien niet altijd in je dagelijks leven, maar waar dat is een manier om daar naar terug te gaan. En zeker omdat het dan verbonden is aan muziek.
Ja, want je reist de hele wereld af. Je bent echt wereldburger, hè? Hoeveel dagen per jaar ben je van huis?
Ongeveer? Ik tel niks, hè.
Ah ja, nee, ik moet niet naar getallen vragen.
Nog die getallen.
maar je bent heel vaak weg,
hè? Ik ben vaak heel veel onderweg.
En dan is dit thuiskomen. Want dit is mijn taal, die ken ik, die begrijp ik.
Ja, en meer dan van taal of herkenbaarheid is dat gewoon wel voor mij dat door, zeg maar, zo'n beetje gypsy of nomade te zijn, dat ik mij thuis voel in dingen en mensen. Dus ik heb wel geleerd om mijn thuis te verplaatsen in... De landen die ik bereis, in de mensen die ik ontmoet, in de muziek waar ik naar luister. Dus in die zin worden misschien die visuele en muziek en zo, wordt echt voor mij een soort tastbare thuis bijna of zo, omdat ik dat verleg.
Ja.
Hè, dus als ik in een land ben, ik kan mij heel snel echt thuis voelen als ik bij de juiste mensen ben die mij ook dat gevoel van thuis geven. En daarom kan ik ook wel gemakkelijk lang weg blijven, omdat ik niet snel gemis voel.
Ja. Ik
voel gemis voor dingen die ik niet kan doen. Of voor dingen die ik moet missen, letterlijk.
Ja.
Voor de rest kunnen mij wegsturen en kan ik lang wegblijven.
kan je Radio Minerva op het internet beluisteren?
Ja. Het is een livestream.
En de hele wereld dus. Je kan in China naar Radio Minerva luisteren.
Ik denk het wel. Ik luister toch soms ook in Nederland. Ja. Zal in China ook. Maar in China heb je natuurlijk wel censuur. Hè. Dus je kunt niet zomaar alles openen, maar vooral Facebook. Radio Minerva willen ze misschien nog wel toestaan.
Ja, voilà. Ze
weinig
verstaan niet wat er gezegd wordt.
Nee, ze verstaan
ja.
Nee, maar ik hoorde dat ze nu...
Maar doe je dat dan? Luister je in het buitenland naar Radio Minerva?
Ik heb dat wel al gedaan, ja.
Ja. En dan voel je je meteen terug thuis.
Ik geniet gewoon een beetje stiekem.
Ja. Van alle muziek die ze draaien op Minerva, als je er iets aan moet uitkiezen...
Ja, maar dan kies ik Billie Holiday.
Gegarandeerd. Moet je geen seconde over nadenken.
Nee.
Waarom?
Omdat ik... Ja, gewoon omdat ik daar een heel speciale zangeres vind. Die dingen zo... Je hebt van die mensen die kunnen... een verhaal vertellen of een lied zingen alsof dat zo moeiteloos is. En tegelijkertijd zit alle moeite die het kost erin vervat. He, dus zingen voor haar klinkt bijna als praten of zo. Die kunnen... Ik vind, er zijn mensen die iets zo op hun eigen manier kunnen doen klinken. En dat kan zij of dat kon zij. En je kunt echt van mensen... Kijk, je kunt van mensen echt hun pijn voelen door muziek, maar zonder dat het ondraaglijk wordt om dat aan te pakken. En dat vind ik bijvoorbeeld bij Billie Holiday. Er zit zoveel in, maar op zo'n manier dat je het kunt aanpakken, dat je het kunt binnenpakken.
Ja.
En dat is denk ik ook het belang zo bij verhalen vertellen en zo. Je wilt soms ook graag moeilijke verhalen vertellen, maar je probeert het dan te doen op een manier dat behapbaar blijft, zodat mensen die ook kunnen aanpakken. Dat mensen slecht nieuws nog kunnen verteren, dat die niet een soort zich daarvan voor afschermen, omdat het allemaal te veel is geworden.
Het moet draaglijk blijven.
Ja, of je pakt het gewoon zo in, dat mensen niet direct doorhebben wat ze binnentakken.
Ja, want Strange Fruit bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Prachtig gezongen. Enfin, het is meer verteld dan gezongen, hè.
Wow, het is echt gezongen. Ze probeer maar eens.
Ja, nee, no way. maar het gaat over iets verschrikkelijks, hè.
Ja.
Dit is het vreemde fruit wat in die bomen hangt. Dat zijn zwarten die gelyncht zijn. In het zuiden van de Verenigde Staten.
Ja, en dat was een heel belangrijk nummer. Hè? En dat heeft misschien ook wel het verder verloop van haar leven bepaald. En ik denk Strange Fruit is nog altijd een heel belangrijk nummer. Niet alleen in de VS, maar overal. Omdat ik denk dat we soms wel naïef zijn in hoe progressief dat we denken dat we zijn. Of hoe vooruitstrevend of hoeveel dat we al bereikt hebben. In de zin van ongelijkheid tussen wit en zwart en man en vrouw en... En zij was in die zin ook een vrouw, een sterke vrouw. En heeft daar denk ik ook veel wind voor gevangen.
Een rolmodel ook. Ja, toch, hè?
Ik weet het niet, ja. Ik vind dat moeilijk om te zeggen, los van heel haar verhaal en zo. Hè, want ik heb weinig zo het gevoel bij mensen... Het gevoel van een rolmodel heb ik heel weinig gehad, ook als kind al.
Ja.
Als je zo van die vriendenboekjes had, dat je zo je idool moest invullen, was dat bij mij altijd leeg. Ik heb wel veel dingen waar ik van hou of zo, of mensen waar ik respect voor heb, of die ik kan wel bewonderen of zo, maar in de zin van rolmodel denk ik dat dat toch meer mensen is die echt dicht bij je staan. En in die zin heb ik nooit zo echt geloofd in dat soort afstand. Van iemand te idealiseren die... eigenlijk fictief is voor u, zonder vanaf totdat dat iemand tastbaar wordt.
En dan blijkt dat je ook maar een mens is. Zoals
ja, Billy maar een mens. Eigenlijk is dat heel wat.
Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat klinkt denigrerender dan het bedoeld
is. Ja, maar ook wel terecht dat we zo over onszelf praten, want heel vaak zijn we maar een mens.
Meer zo dan anders, denk ik.
Hè? Ja.
Tree to drop.
Strange Fruit van Billie Holiday.
Radio 1.
Het is nog een stukje Ocean van John Butler. Dat is muziek waar fotograaf Sanne de Wilde rustig en tegelijk heel blij van wordt. Straks na het nieuws praten we verder over de dingen waar ze een bijzondere band mee heeft. Ik hoop eerlijk gezegd dat ze nu niet zit te luisteren, want dit is dus een van haar lievelingsnummers. En zo meteen gebeurt er dit.
Kracht, schoonheid en verbeelding. Theater aan Zee, van 27 juli tot 5 augustus in Oostende. Alle info theateraanzee.be. Samen met KNAK, Focus WTV en Radio 1.